En we lezen daarna Johannes 6 vanaf vers 48 tot en met 58.
Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hem: voorwaar, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leve door den Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven, die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven.
Deze beide zondagen, gemeente, die voor ons liggen, de beide avondmaalzondagen, wil ik samen met u al luisteren naar Gods woord, ons richten op de vereniging, zoals we dat dan zeggen, de vereniging of de gemeenschap met Christus. Dat is ook het leidende thema in de komende diensten, de gemeenschap of de vereniging met Christus. We doen dat aan de hand van de Heidelberger Catechismus. We lezen daarom samen vanmorgen vraag en antwoord 76. Vraag en antwoord 76 van zondag 28 uit de Heidelberger Catechismus. Er is de vraag heel concreet en dat raakt ook het hart van de bediening van morgen en vandaag. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed te drinken. Dus wat betekent die uitdrukking? Het is niet alleen met een gelovig hart. Het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer, hoe meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees, een been van zijn gebeente zijn. Dat wij niet door één geest, gelijk de leden van één lichaam door één ziel, en dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Ik wil vanmorgen vooral met u kijken, ook als inleiding op de bediening van het avondmaal, bij de persoon en het werk van de Heilige Geest. Immers zonder hem, de Heilige Geest, kan er geen vereniging met Christus plaatsvinden. Dus het thema in de komende zondag is nog steeds hetzelfde, de gemeenschap of de vereniging met Christus. Vanmorgen willen we, al luisteren naar vraag en antwoord 76, ons concentreren op de levendmakende geest die Christus verworven heeft. De levendmakende geest die Christus verworven heeft. Want als ik dit antwoord goed lees, gemeente, dan gaat het twee keer over de Heilige Geest. Kijkt u nog maar een keer met me mee. Na het eerste deel van het antwoord, dan valt voor het eerst ook zijn naam, maar ook daar benevens door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, dat wij door één geest, daarmee wordt bedoeld de Heilige Geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Wanneer wij ook in deze dagen die voor ons liggen, ook heel concreet bepaald worden bij de eenheid die er is tussen de Heere Jezus Christus en zijn bruidsgemeente, dan kan dat alleen maar dankzij de persoon en het werk van de Heilige Geest. Al wat in de komende diensten die voor ons liggen naar voren wordt gebracht vanuit het woord, is uiteindelijk te herleiden tot hem, door de Geest van Christus. Zonder hem, de Heilige Geest, zouden wij geen avondmaal in het midden van de gemeente hebben. Wat is het? Als Christus voor ons geleden en gestorven heeft, voor u die de Heere mag kennen, als zijn werk niet door de Heilige Geest wordt toegepast in ons hart en in ons leven. En hoe zouden wij de eenheid met Christus hier, aan deze tafel, in het midden van dit kerkgebouw, kunnen ondervinden, ervaren en ons verheugen door Christus in God, als het niet de Heilige Geest is die die onmetelijke afstand tussen hemel en aarde niet zou overbruggen. Juist hier aan het avondmaal staat centraal dat niet wij tot God komen, maar dat God in Christus door zijn geest tot ons komt. Laten we aan het begin van deze avondmaalsdiensten die voor ons liggen ons allereerst bepalen bij hem die door Christus de trooster wordt genoemd. En wiens werk de zaligmaker zelf omschrijft, hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Al staat hij dan op de achtergrond, ook in de diensten die voor ons liggen. We beginnen vanmorgen heel nadrukkelijk met hem. En in de laatste dienst hopen we, zo God het geeft, ook in de Heilige Geest te eindigen. Daarmee doen we denk ik ook recht, gemeente. De wijze waarop de Heilige Geest zichzelf openbaart in de schrift en in Gods werk. Is hij niet de eerste die van de drie genoemd wordt in Genesis 1, vers 2? Als de Bijbel aanvangt met die bekende woorden, in de begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en de geest van God zweefde over de water. Dat is niet zomaar een zakelijke mededeling. Waarna weer vervolgens de aandacht wordt verlegd naar de handen van de Heere en naar de stem van God. Die scheppend en sprekend de ganse schepping voor zijn aangezicht ontvouwt en opricht. Nee, dat vers maakt duidelijk dat wat nu gaat volgen alleen door de persoon en het werk van de Heilige Geest te realiseren is. Het is de Geest van God die aanwezig is. Voordat God schept, voordat God spreekt en voordat God met zijn eigen handen ons mensen formeert uit het stof van deze aarde, is de Geest van God aanwezig. Alles kan alleen door hem. Eindigt de schepping van God daar ook niet mee? Als de Heer het pronkjuweel van zijn schepping geformeerd heeft uit het stof der aarde, de schepper van de hemel en aarde zich over Adam heen buigt en hem de levende geest inblaast, de geest des levens, die leven maakt, die het leven geeft. Gods geest. Daarmee begint de schepping in Genesis 1 en daarmee eindigt de schepping in Genesis 2. We zien hetzelfde gebeuren, gemeente, ook in het leven van de zaligmaker. Wanneer Maria hoort uit de mond van de engel dat zij de moeder van de Zoon des Allerhoogsten genoemd zal worden, is het de Geest van God, kracht van de Allerhoogste, die haar overschaduwt. Gods geest formeert het lichaam van de Zoon van God in de moederschoot van het jonge meisje, Maria. Hij staat aan het begin van Jezus' leven. Hij formeert het lichaam van de zaligmaker. Hij bedouwt het kind Jezus met de gaven die de zaligmaker nodig heeft om onder ons te kunnen wonen, spreken, de wonderen te verrichten. Door de Geest van God neemt de zaligmaker toe in kennis, in wijsheid. Hij staat aan het begin van Jezus' openbare optreden in Israël. Als de geest van God in de gedaante van een duif neerdaalt op het hoofd van de zaligmaker. Als openbare verkondiging dat wat de zaligmaker nu zegt, als de Zoon van God in wie de Vader al zijn welbehagen heeft, alleen maar te herleiden is tot de kracht, de gave en de persoon van de Heilige Geest. En is hij ook niet degene, zoals Paulus dat bijvoorbeeld zegt in een van zijn brieven, dat Christus door de kracht van de Heilige Geest is opgestaan. Opstond uit de doden. In die vroege paasmorgen was het de Geest van God die de Zoon van God deed opstaan uit de dood. Zoals hij aan het begin van Jezus' leven staat, zo staat hij aan het begin van het leven van de verheerlijkte Zoon van God. Is het ook niet de Heilige Geest, die wanneer hij nederdaalt op alle vlees, die 120 mensen in Jeruzalem, en hen alle vervult met de Geest van God, dat de Heilige Geest daarin God groot maakt en verheerlijkt, en zo het werk van de drie enige God voortzet onder de mens? Is het niet de Geest en de bruid die vanaf Pinksteren tot op de dag van vandaag roepen en bidden: kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk? En is het straks niet de Geest van Christus die de lichamen van Gods kinderen opwekt uit de doden? 1 Korinthe 15. Is het niet de Geest van God onder wiens leiding de triomferende kerk straks de diepte van Gods liefde gaat proberen te peilen? Om onder de leiding van Gods Geest te doorgronden wat God bewogen heeft in zijn liefde. Om ons te verenigen met hem. Dan valt dit avondmaal ten diepste weg, gemeente. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Hoe heerlijk en hoe rijk misschien ook de komende diensten voor u persoonlijk mogen worden. Maar het is nog maar een voorsmaakje op dat wat wacht. Om onder de leiding van de Heilige Geest de diepte van Gods liefde te doorgronden. Zo diep te peilen dat we voor onszelf moeten constateren: deze liefde is bodemloos. En daarom beginnen we aan het begin van deze zondagen met de Heilige Geest. Alles wat zometeen wordt uitgelegd vanuit het woord, wat ons wordt voorgehouden, heel zichtbaar, en wat aan u die aan het avondmaal wil gaan, wordt aangereikt, alles is te herleiden tot de Geest van Christus. Christus heeft die geest verworven. Het is Petrus die dat ook heel nadrukkelijk zegt in Handelingen 2, wanneer hij uitlegt wat er op dat moment gebeurt. Dat hij door de rechterhand van God de Vader verhoogd is. De geest heeft ontvangen. Die geest uitstort. Waardoor de tekenen die de mensen dan zien en horen ook heen wijzen naar de machtige werkingen aanwezigheid van de geest van Christus. Het is de geest van God die de brug slaat tussen een hoog, heilig, verheven God en een arme, berooide, zichzelf aanklagende zondaar die hier aan Christus' tafel weg wil schuilen in de kruiswonden van de Heere Jezus Christus. Het is ook de taak van de Heilige Geest om hen die hun heil van God verwachten te verzekeren van Christus' liefde en trouw jegens hen. Van de drie is het de taak van de Heilige Geest om dat te doen. De Geest van God brengt Christus' liefdesbrief in het hart en verzegelt dat door het getuigenis van diezelfde geest. Waarom is dat de geest van God die dat doet? Wel omdat hij God van binnenuit kent. En hij kent het hart van een zondaar van binnenuit. En verenigt die twee samen hier aan Jezus tafel. Het is de Heilige Geest die dat wil doen. En laten we nog maar even kijken, gemeente, hoe de Heidelberger Catechismus dat op een hele eenvoudige manier ook uitlegt. Ik kijk nog even een keer met u naar deze zondag. Er wordt heel eenvoudig gezegd, ik wil het antwoord nog een keer lezen. Het is niet alleen met een gelovig hart het gans en lijden en sterven van Christus aannemen en daar de vergeving van de zonde en het eeuwige leven verkrijgen. Maar ook daarbenevens, door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer, hoe meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam, door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Wat mij opvalt, gemeente, in het antwoord is dat de Heidelberger Catechismus het als het ware uiteenlegt. En als ik mezelf naga, ook in de voorbereiding van deze preek, trof me dat weer opnieuw, al spiegelend mijn leven ook aan dit antwoord en daarachter aan de schrift, is dat wij vooral gericht zijn op dat eerst. Want de geest van God getuigt in ons hart dat God geen schuld en zonde meer vindt in zijn Jacob. Omdat hij ziet dat zij die hun leven in de handen van de zaligmaker gelegd hebben, bedekt worden met zijn gerechtigheid. De catechismus verwoordt tot als volgt: de vergeving van de zonde en het eeuwige leven verkrijgen. Maar binnen dit antwoord is dat maar het kleinste gedeelte. Het zwaartepunt in dit antwoord ligt op het vervolg. Namelijk dat de Heilige Geest er juist op toewerkt om ons hoe langer, hoe meer te verenigen met hem. Mag ik het heel menselijk zo zeggen, gemeente? De Heilige Geest is niet tevreden wanneer een zondaar op grond van Gods getuigenis weet dat zijn zonden vergeven zijn. Wat de Heilige Geest betreft, begint het dan pas. Wat begint dan pas? Het steeds meer en inniger verenigd worden met Jezus Christus zelf. Daar richt de Heilige Geest zijn aandacht op. Terwijl ik denk dat ik nu ook voor anderen spreek, wij zo vaak ons aandacht steeds vestigen op dat eerst. Dat we vanuit het woord en naar de avondmaaltafel verzekerd worden van de vergeving van de zonde en het eeuwige leven. Niet dat dat niet mag. Integendeel. Wanneer we de Here kwijt zijn, de zekerheid van de vergeving van de zonde, de troost daarvan mis, mogen we dat meenemen als onze armoede, onze schuld en als gebed naar de avondmaalstafel. Met de bede, zet mij als een zegel op uw arm, als een zegel op uw hart. Maar de Heilige Geest wil meer uitstallen en toepassen. Die is erop uit om Christus te verheerlijken. Om alle aandacht te richten op hem. Om steeds meer en meer gefundeerd te worden in de trouw, in de almacht, in de gewilligheid, in de voorbeden van onze enige hoge priester en zaligmaker, Jezus Christus. Opdat wij steeds meer één worden met hem en hij één wordt met ons. En daarom wordt het brood en de wijn ons niet alleen aangereikt en voorgehouden, maar is het ook het liefdesbevel van de zaligmaker tot Gods kinderen. om zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken, opdat hij één wordt tot in onze ziel toe met ons. En wij met hem. U weet het, gemeente, ik citeer niet graag, maar ik wil dat nu vanmorgen één keer doen. Ik moet denken aan een opmerking van Calvijn, als die dat zo uitlegt. Wat Calvijn dan op enig moment zegt, eigenlijk kan ik dit niet goed met woorden uitdrukken. Wat de geestelijke eenheid met Christus ten diepste inhoudt. Maar zij die Christus kennen, weten wat ik bedoel. Laten we zo in de zondagen die voor ons liggen, niet alleen de toevlucht nemen tot de zaligmaker, met het gebed op onze lippen, o Zoon van David, ontferm u mijner. Maar laten we ook met een stil verlangen aanzitten aan de avondmaasttafel, opdat hij ons voedt en laaft met zijn zoen- en kruisverdiensten. En hij zichzelf steeds meer en meer, stap voor stap, geleidelijk, misschien ook wel overweldigend, dat is allemaal aan hem, steeds meer en meer zichzelf aan ons openbaart. Opdat we ook in deze zondag, en zo God het geeft, volgende week zondag, het aan de avondmaalstafel mogen uitroepen in stilte tot God. Al wat aan hem is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefst. Zulk een is mijn vriend. Amen.